Nou, in de vorige aflevering kwam ik erachter hoe ondernemen een rol speelt in onze samenleving. Ik ontdekte ook dat hogescholen zeker wel een heleboel doen om ondernemers of om studenten eigenlijk ondernemers te laten maken. Of in ieder geval ze erover na te laten denken. Ook ontdekte ik dat er mogelijkheden zijn om af te studeren in combinatie met je eigen onderneming. Dus dat zijn eigenlijk wel hele interessante dingen die ik heb ontdekt.
Ja, dat is allemaal heel interessant en heel leuk. Maar ik leef aan ondernemerschap toch ook wel verplichtingen die niet leuk zijn?
Ja, volgens mij ook wel. Vandaag is het daarom tijd dat ik de eerste stappen ga zetten voor mijn eigen onderneming. Spannend! In deze aflevering neem ik jullie mee in dit proces en bekijk ik daarnaast wat de financiële opties zijn voor een jong startende ondernemer.
Oké, maar wat gaan we eraan doen zodat jouw generatiegenoten niet in slaap vallen?
Ondernemen, je eigen baas zijn. Klinkt heel leuk, maar hoe zit dat als je jong bent? En toch wil ik voor mezelf beginnen. Toch kriebelt het eigen baas zijn mij meer dan een kantoor. Ik heb namelijk een geweldig idee. Een idee waarvan ik denk dat de wereld kan veroveren. Nou ja, eerst Nederland. Alleen, ik ben dus 21 jaar. Ik doe nog steeds de opleiding Creative Business, dus ergens twijfel ik. Wat zullen mijn vader, mijn moeder, mijn broer, vriendinnen... Wat vindt iedereen van dit idee? En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je als 21-jarige student een bedrijf start? Mijn naam is Vivienne Sluman. Samen met presentator Jordi Hubers gaan we uitzoeken hoe ik mijn bedrijf ga starten. Waar ik moet beginnen en hoe anderen op jonge leeftijd zijn begonnen. Ik praat met ondernemers, docenten, de Kamer van Koophandel, banken, accountants... en ik ga langs bij familie en vrienden. Je hoort het allemaal in de podcast My First Company. My First Company. Als ik Google starten met een eigen bedrijf, zie ik vrijwel overal terugkomen dat het schrijven van een businessplan toch wel echt een goed idee is. Wel is het volgens mij verleidelijk om dit businessplan zo gedetailleerd mogelijk te willen schrijven. Ja, het is niet het leukste, maar het is wel echt heel erg belangrijk.
Ja, ik plaag je maar.
Ja, stop eens. Ik wil gewoon voorkomen dat ik straks door bomen het bos niet meer ga zien.
Zullen we anders de instantie even bellen hierover? De Kamer van Koophandel. Zij weten toch wel waar je aan moet voldoen.
Yes, laten we dat doen.
Aan de lijn hangt Gerdine Anaars. Jij bent adviseur bij de Kamer van Koophandel. Vivienne die wil gaan starten, Gerdine. Waar moet ze allemaal aan voldoen?
Als je een bedrijf wil starten, dan moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ja. En dan is het niet dat wij vragen naar een dik ondernemersplan of een hele stapel aan vergunningen en dergelijke. In principe, op het moment dat jij de stap wil maken, je wilt officieel ondernemer worden, je wil aan de slag, dan kom je bij KVK en maak je je bedrijf officieel.
En op het moment dat ik me zou inschrijven, dat kan denk ik tegenwoordig allemaal digitaal. Klopt dat?
Ja, klopt. Je doet de voorbereiding op de inschrijving digitaal. Maar we willen je ook graag nog even zien. Dus je komt ook langs op kantoor om, om te laten zien dat je het echt bent voor de identificatie.
Ja, duidelijk. En hoe lang ben ik eigenlijk bezig in zo'n inschrijfprocedure? Vanaf het moment dat ik weet wat ik wil gaan doen en ik wil me gaan inschrijven tot aan daadwerkelijk bij de KVK ingeschreven zijn. Hoe lang duurt zoiets?
Nou, het ligt er even aan hoe snel je een afspraak kan maken op een kantoor. Maar zeg binnen... een week of twee weken kun je echt wel bij ons terecht. En als je dan bij ons op kantoor bent om inschrijven, krijg je direct je KVK-nummer mee. Dus ben je ook op dat moment direct ondernemer.
Dat is toch een heugelijk moment.
Ja.
Ja. Ja, toch? Dat is een heel feestelijk moment. Ja. Ja. En veel ondernemers maken daar leuke foto van. Ja. En delen dat op de socials. Ja, het is een hele mooie stap, een heel nieuw begin.
Is er ook nog een toename te zien sinds maart 2020?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat jonge ondernemers zijn online heel sterk vaak. Dus zij springen, zij pakken hun kans juist nu in deze coronaperiode. Ja. Dus denk aan webwinkels bijvoorbeeld. Of allerlei online dienstverleningen en producten verkopen. Ik zie juist een groei in jong ondernemerschap de afgelopen periode. Dus jonge mensen zien die kansen en ze pakken ze ook.
Als je dan kijkt naar die behoefte aan meer informatie, ook voor jongeren, wat toch inderdaad snel online, waar toch daar snel de zoektocht begint. Ligt jullie focus dan voornamelijk op het informatie geven over die opstartfase? Of gaat het vooral over ideevorming? Of gaat het ook echt om, na de inschrijving, hoe nu verder? In welke fase van educatie zitten jullie voornamelijk?
Eigenlijk in alle drie die je noemt.
Oké.
Het begint inderdaad van hoe maak je nou van een idee een bedrijf. En dan zit je echt in de fase ook van je ondernemersplan schrijven. Maar dan de daadwerkelijke start. Wat moet je echt allemaal regelen? En als je eenmaal aan de gang bent, ja, wat komt er dan allemaal nog op je pad? Dus eigenlijk is er voor elke fase hebben we daar informatie over. Heel veel dingen ga je natuurlijk voor het eerst doen. Je eerste factuur schrijven of voor de eerste keer btw-aangifte doen. Of weet je, op dat moment denk je, ja, hoe kom ik aan betrouwbare informatie? Hoe doe ik dat nou precies? Dat soort dingen kun je vinden dan op KVK.
Ja, jullie zijn meer dan alleen het benodigde nummer wat je nodig hebt voor een onderneming wat dat betreft.
Ja, meer dan alleen het inschrijfloket.
Precies, ja. Nou, mooi. Nou, je weet waar je naartoe moet.
Ja, ik wou zeggen, ik kom binnenkort even een kopje koffie drinken bij jullie.
Oké, weet je een beetje waar je aan toe bent nu?
Ja, ik krijg wel echt een steeds duidelijker beeld, ja. Maar ik vraag nog steeds me wel heel erg af hoe het zit met financiering.
Niet geheel onbelangrijk, nee.
Heb jij niet wat geld over?
Ik heb een vrouw, ik heb twee kinderen en ik heb een leaseauto. Doe eens een gok.
Goeie. Banken bieden natuurlijk ook verschillende opties aan voor start-ups. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat voor opties er allemaal zijn. En daarom praat ik vandaag met Roy. Zij werkt bij Rabobank. En zij zijn onder andere ook de oprichter van ikgastarten.nl. Een handige site waar een heleboel tips en richtlijnen voor startende ondernemers op staan. En ik denk dat zij mij wel eens een heleboel handige dingen kan vertellen. Dus luister maar mee. Kan ik met de deur in huis vallen en aan je vragen hoe dat werkt, zo'n zakelijke rekening?
In veel gevallen kan het bij ons online, dus dat is heel mooi meegenomen. Voornamelijk voor de starters, die beginnen vaak een eenmanszaak. Nou, dat kan in veel gevallen online. Heel belangrijk is wel dat je zelf een heel goed beeld van je organisatie hebt. Zoals jullie waarschijnlijk wel eens in het nieuws hebben gehoord, is er best wel een verscherpte wet en regelgeving bij banken vanuit de Nederlandse bank. En moeten wij wel veel van ondernemers weten. En dat zullen we in zo'n telefonisch gesprek dus ook wel vragen. Het is heel belangrijk is dat je zelf goed voorbereid bent en dat je alle ins en outs van je eigen bedrijf heel helder in beeld hebt.
Ja, jullie moeten een heleboel weten. Wat voor dingen, wat voor vragen zou ik kunnen verwachten? Waar kan ik op voorbereiden?
Voornamelijk over je activiteiten. Hè? Dus wat ga je doen? Maar dan willen we dat vaak wel echt in detail weten. Aan wie ga je leveren? Wie zijn jouw leveranciers? We vragen vaak ook een stukje naar bijvoorbeeld de omzet van een organisatie. Om een inschatting te maken van hey, hoe groot is dit bedrijf nou eigenlijk? En verder gaan wij natuurlijk ook het gesprek aan over eventuele risico's die je als ondernemer kunt lopen. Dus dat zijn een beetje zaken waar je aan kunt denken.
En omzet, als ik nog geen omzet heb, als ik nog niet echt ben begonnen, is dat dan een verwachting? Is dat ook goed?
Ja, zeker, zeker. Het is natuurlijk altijd lastig om dat in te schatten als je nog niet bent begonnen. Dus vaak denken wij altijd met je mee en maken we samen een berekening. En het is gewoon vooral belangrijk dat je daarover na hebt gedacht.
Nou, Vivienne is 21 jaar. Mm-hmm. Maken jullie dat vaker mee?
Zeker.
Dat jonge ondernemers?
Ja, heel veel.
Oké.
Okay. Verbaasd?
Ja, ik ben enigszins verbaasd. Ja,
het klopt inderdaad dat heel veel jonge ondernemers doen het vaak naast hun studie of naast hun eerste baan. Dat zien we echt heel veel voorbij komen. Met name de branche, hè, dat ze bijvoorbeeld spullen inkopen in China en dat ze dat gaan verkopen op bijvoorbeeld een bol.com. Dat is echt een heel veel voorkomende activiteit die wij voorbij zien komen. Je ziet ook heel veel, bijvoorbeeld heel veel jonge meiden of natuurlijk ook jongens die als kapper aan de slag gaan of als schoonheidsspecialist en gaan heel vaak als ZZP'er aan de slag. En echt een heel groot deel van onze klanten is een jonge ondernemer.
Dat had ik inderdaad niet verwacht. Is het dan ook zo dat jullie met andere ogen daarnaar kijken? Krijgen zij een andere behandeling dan als ik naar jou toe zou komen als 38-jarige?
Nee, eigenlijk niet. Dus de behandeling is in principe hetzelfde. Er is alleen wel een uitzondering voor ondernemers die jonger dan 18 zijn. Mm-hmm. Omdat die eigenlijk nog niet handelingsbevoegd zijn, hebben we daar bijvoorbeeld is daar wel een extra stap voor nodig. Maar als je ouder dan 18 bent, is eigenlijk voor iedereen de behandeling precies hetzelfde.
Maar hoe zit het met de mogelijkheden? En dan heb ik het niet over de zakelijke regeling, maar bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden. En dan voor jongeren, maak je dat vaak mee?
Er zijn zeker mogelijkheden voor financieringen, ook voor jongere ondernemers. Vaak is het wel zo dat we bij een financiering financiële gegevens van het vorige boekjaar nodig hebben. Dus zijn die er niet, dan is een online optie bij ons helaas niet mogelijk. Maar er zijn zeker opties om dat telefonisch te kunnen bespreken met een van onze financieringsadviseurs. Zij zullen dan wel vragen naar een ondernemingsplan. Dus heel belangrijk dat je die wel bij de hand hebt als je een financiering wil aanvragen.
En is daar dan, wordt er op dat moment met andere ogen gekeken, met argusogen wellicht, van een jong iemand, wat is zijn plan, klopt het allemaal wel?
Er wordt in principe niet niet anders naar gekeken. We beoordelen natuurlijk elke financieringsaanvraag wel op dezelfde manier, met dezelfde stukken. Alleen, en nogmaals, als jij startende ondernemer bent en je hebt nog geen gegevens van een vorig boekjaar, dan zullen er natuurlijk wel andere vragen worden gesteld, Omdat we dat niet kunnen herleiden. Dus dat is eigenlijk het enige verschil wat er is.
Oké. Stel, Vivienne die gaat morgen beginnen en die heeft financiering nodig, dan zijn er mogelijkheden. Of dat daadwerkelijk gebeurt, het is een tweede, maar er zijn mogelijkheden als zij met de juiste stukken naar jullie toe komt.
Ja, die mogelijkheden zijn er zeker. Het is natuurlijk wel afhankelijk van het gesprek of het ook daadwerkelijk mogelijk is. Maar ja, er is zeker een mogelijkheid.
En nu ik je toch tegenover me heb op mijn beeldscherm, kan je misschien een voorbeeld noemen van zo'n mogelijkheid? Ik vind dat altijd zo'n vaag iets. Je kan bij een bank voor financieren, maar wat kan ik doen? Wat kan ik krijgen bij jullie? En wat moet ik teruggeven?
Nou, geld. Bedoel je?
Oh, meen je niet.
Ja, er zijn wel verschillende opties. Je kunt voor een eenmalige financiering natuurlijk gaan. Voor bijvoorbeeld een grote aankoop, een pand dat je wil aanschaffen. Of een verbouwing bijvoorbeeld. Dan heb je een eenmalige financiering. Er is ook een mogelijkheid voor een rekening courant krediet, waarin je een soort van roodstand op jouw zakelijke rekening kunt krijgen. En daar kun je dus wat vaker van opnemen als het nodig is.
Ja, zo ja. Dus stel inderdaad wat jij net noemde, wat veelvuldig nu gedaan wordt door jongeren, is spulletjes uit andere landen halen voor weinig. En eigenlijk het action model een beetje hier uitvoeren om dat voor iets meer te verkopen. Dan zou je dat dus wat meer aankopen kunnen doen, sta je rood, maar dat verdien je dan later weer terug. Dat is een beetje het model dan.
Ja, dat zou inderdaad kunnen, ja. Ja.
Oké, resume, Viv.
Check. Ik weet nu hoe belangrijk een businessplan is. Niet alleen voor mijn eigen houvast dus ook, maar ook om te bepalen hoeveel geld ik nou eigenlijk nodig denk te hebben.
Ja, kan jij eigenlijk een beetje met geld omgaan?
Ik ben wel heel goed in het uitgeven ervan. Bedoel je dat?
En dat wil gaan ondernemen.
Ja, dat is inderdaad nog wel een struikelblok, ja. Maar ik weet ook zeker dat ik daar niet de enige in ben. Want we hebben in een eerdere aflevering al met onderneemster Didi Jenne gesproken. En ook zij was geen held in het managen van het financiële aspect. Maar toch heeft zij daar wel bepaalde een houvast in gevonden.
Oké, en hebben wij niet een heel interessant gesprek gevoerd met een expert op dit gebied? Wouter de Bruin, toch? Accountant bij Crop Accountants. Hij heeft vast hele andere tips voor jou.
Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd met wanneer krijg ik met jullie te maken. Is dat na mijn inschrijving bij de KVK? Meld ik me dan bij jullie en jullie helpen me verder?
Ja, wat mij betreft is dat wel het advies. Om het administratieve deel, het financiële deel, om dat niet als laatste te doen of als ondergeschoven kindje pas later te gaan regelen. De ene startende ondernemer is een ZZP'er. Die zal een andere keuze maken dan iemand die gelijk denkt van ja, maar ik ga personeel aannemen en ik moet allerlei dingen optuigen. Dan zul je misschien een iets ander kantoor gaan kiezen. Maar ik zou vanaf het begin af aan, dat is wel mijn advies, om te zorgen dat je het financiële deel ook daar goed over nagedacht hebt.
Het financiële gedeelte, hè? Klinkt echt... Als je dan opzoekt en je ziet belastingaangiftes, winstbelasting, loonbelasting. En ik krijg het gewoon benauwder bij iedere woord belasting wat ervoor staat. Is dat iets wat ik leer bij jullie?
Maar ja, dat heb je niet alleen als ondernemer hoor. Ik word ook altijd heel nerveus van belasting.
Ja, ik denk dat mensen dat überhaupt wel hebben.
Ja, nou dat laatste dat hoeft niet. Daar hoef je niet nerveus van te worden. Uiteraard is het wel een van de zaken dat je als ondernemer gewoon zicht hebt op, als we dan het woord belastingen gebruiken, wat speelt er en waar heb ik mee te maken? Zodat gewoon niets een verrassing is. Maar dat bedoel ik eigenlijk ook met het hele financiële plaatje. Dus uiteindelijk als ondernemer wil je geld gaan verdienen. Er komen inkomsten, je krijgt uitgaven. Als je dat aan de voorkant daar goed over nadenkt, dan kun je dat ook op een goede manier inkleden en daar ook op een goede manier over nadenken van, nou, wat betekent dat en hoe zorg ik dat ik nou, zeg maar, niet verrassingen heb. En dat gaat dan niet zozeer, zeg maar, over zeg maar, hoe betaal ik zo min mogelijk belasting. Ik bedoel, ik ben altijd blij als ondernemers veel belasting moeten betalen, want dan hebben ze vaak ook goed verdiend. Dus dat gun ik iedereen.
En zijn er dingen die, of je nou ZZP'er, een BV, een eenmanszaak, wat je ook hebt voor rechtsvorm, zijn er dingen waar iedere ondernemer aan moet denken? Wat niemand echt mag vergeten?
Die vraag is heel breed, maar die zijn er wel. Het eerste wat, zeg maar, bij mij in ieder geval opkomt, is zeg maar, het plan moet gewoon goed in elkaar zitten. En je moet, als ondernemer heb je altijd een doel voor ogen. Een doel dat je iets unieks of dat je iets speciaals wilt gaan doen. Waar ik denk altijd, hou dat doel voor ogen. En als je plan, zeg maar, goed in elkaar zit. Nou, ik kan verklappen, de weg er naartoe, naar dat doel, zeg maar, zal nooit een vlakke weg zijn dat je dat in één keer bereikt. Maar probeer wel daarop te blijven focussen. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat is niet zozeer financieel, maar wel het doel wat je voor ogen moet houden. En een goed plan heeft altijd al, zeg maar, eigenlijk alle what-if vragen en de issues die je daarbij tegenkomt al ondervangen. Of daar heb je in ieder geval over nagedacht. En de issues die daaruit voortkomen, die zul je minimaliseren. Een andere punt waar je, er zijn belastingen, krijg je altijd mee te maken. Dus zorg gewoon dat je die dingen op orde hebt, in kaart hebt en weet van wat is bij mij van toepassing. Dat je niet na een kwartaal denkt van, maar nou moet ik btw betalen, had ik nou even geen rekening mee gehouden. Dat is gewoon onhandig. Als laatste punt, maar dat zit wat meer in een andere categorie. Kijk, als werknemer ben je verzekerd. Dus als je ziek wordt, ja, dan word je gewoon doorbetaald. Ik denk dat dat ook van een belangrijk punt is, dat je ook gaat kijken naar van, als ik, dat is ook een van de risico's die je loopt, van hoe heb ik dat nou ondervangen? Nou, ik denk dat belangrijk is voor een ondernemer, om gewoon zicht te hebben op ook op die financiële paragraaf en te zorgen dat dat up-to-date is. En ga niet alles dan op zitten sparen en aan het eind een keertje toesturen. En dan zeg maar denken, als iemand dan vraagt van, hoe draai je nou? Welke omzet heb je gemaakt? En dat je zegt, dat weet ik niet. Mijn boekhouder is er nog mee bezig. Dat is eigenlijk wat mij betreft old fashioned. Daar moeten we vanaf.
Maak je het vaak mee dat het een ondergeschoven kindje is? Ik denk het wel, of niet?
Ja, dat is nog. Dat is ook wel een stukje bewustwording, zeg maar, die bij ondernemers nog moet komen. Zeker bij bestaande ondernemers. En bij startende zie ik ook heel veel dat men de papieren maar opstapelt. Ik kreeg vorige week had ik een telefoontje van iemand. We hebben nu al wel zoveel van die blauwe brieven gekregen. Misschien moeten we er wat mee. Meestal als ze zich opstapelen, dan wordt het onoverzichtelijk. En is het gewoon geen pretje meer voor die ondernemer. We hebben allemaal wel te maken met post waarvan we denken, nou, dan moet ik nog eens een keertje induiken. Sommige dingen kan je dat mee doen, maar sommige dingen is het eigenlijk gewoon niet verstandig om dat te doen. Dus dan denk ik ook van, besteed het dan alsjeblieft uit, dan kost het wat, maar dan geeft het je in ieder geval rust.
Nou, handige tips.
Ja, heel handig. En toch wel, ook laat me ook weer inzien dat het wel echt het investeren waard is om je zaken gewoon goed op orde te hebben. En ook voor mij fijn om te weten dat, mocht ik er nou echt achter komen dat ik er gewoon echt niet goed in ben, dat er mensen zijn die me ongelooflijk goed advies kunnen geven.
Ja. En blijkbaar zijn er nog steeds heel veel bedrijven die het waar ze een ondergeschoven kindje is.
Ja, grote bedrijven. Grote zelfs. Bedrijven ook. Ja, dat verbaast me echt. Ja, je zou toch denken dat ze dan juist veel op het spel hebben staan. Maar goed. Ik vind het ook wel even fijn om de ervaring te horen van een ondernemer in dezelfde branche. Omdat meneer de accountant ook aangaf hoe het kan verschillen per branche. En daarom hebben we een gesprek met Niek Koedam. Hij is eigenaar van het kledingmerk Nolsen. En daar gaan we nu naar luisteren. In welk jaar heb je Nolsen opgericht?
2016 was dat. Ik was bezig met mijn scriptie schrijven op school. En tijdens mijn scriptie was ik ook bezig met de opening van Nolsen Shirts. Ik had er al een aantal uren voorbereiding in. Ik was in China geweest om de productie op orde te krijgen. En toen dacht ik van straks als ik klaar ben met studeren, dan wil ik dit gewoon gaan doen. Dus toen moest ik ook zorgen dat alles op orde was en dat we van start konden. En zo zijn we begonnen. Februari 2016 heb ik me volgens mij ingeschreven.
Begon het echt alleen bij een lijn eerste collectie, alleen bij shirts? Of hoe, wat was je merk op dat moment? Wat hield het in?
Ja, weg van zeg maar wat veel mensen hebben om een kledinglijn op te zetten. Er zijn veel mensen die hebben een fashion passie. Die houden van kleding, die houden van het fashion aspect daarvan. Ik niet per se. Ik ben eerder een handelaar die wel houdt van kleding. En ik wilde eigenlijk een probleem oplossen. Ik was student en zat dus altijd, moesten we vaak presteren op school of dat soort dingen. En dan moest je redelijk netjes eruit zien. Dus ik kocht altijd mijn overhemden in Nederland of in Italië. En dat waren hartstikke mooie overhemden, maar vaak toch wel 100 tot 150 euro. En toen dacht ik van ja, dat vind ik toch wel bijzonder duur. Zeker voor een wit overhemd die je 3-4 keer in de week aan hebt. Dat slijt redelijk snel. En als je dan telkens elke 2 maanden een nieuw wit overhemd moet kopen van 150 euro, dan tikt dat aan. En zeker als student of als jong starter. Dus toen dacht ik, hoe kan ik het probleem oplossen? Een goed shirt voor een eerlijke prijs die je casual en formeel kon dragen. Nou, aan de hand van die vraag ben ik Nolsen shirts gaan starten. Een hoogkwalitatief overhemd die je uit de broek of onder een pak kan dragen voor een eerlijke prijs van 49,95.
Wat was jouw eerste stap? Je was afgestudeerd, je wist van nou, ik ben echt wel ready voor mijn eigen business.
Uiteindelijk, zoals ik iedereen zou adviseren om te starten, is een businessplan schrijven. Nu is het businessplan wat ik geschreven heb, die kan nu regelrecht prullenbak in. Omdat dat was een businessplan waar ik, dan zou het bedrijf niet Nolsen Shirts geheten hebben, maar Monthly Shirt. Dus maandelijks shirt door de brievenbus. Goed idee, maar uiteindelijk ben ik dat dus gaan testen. Van ja, zouden mensen dat willen hebben? En meestal is het zo dat de merkuitstraling bepaald wordt door de prijs. Maar ik probeer de juiste prijs toegankelijk te maken. Maar wel met een cool merk eraan. Dus nu hebben wij het zo gedaan dat je dus een betaalbaar wit hemd hebt die je normaal ook wel elke maand door de brievenbus zou kunnen krijgen. Maar dan met een merk eraan hangend waar je trots op kan zijn als je op kantoor met een Nolsen shirt binnenkomt lopen. En nou ja, dan heb je het businessplan geschreven en dat is waar ook veel mensen stoppen. Soms ook niet erg, want soms schrijf je een businessplan, kom je eigenlijk achter dat helemaal niet zo'n goed idee is. Dat heeft je dan ook al een hele hoop geld gescheeld in ieder geval. Niet tijd, maar wel geld, wat belangrijk is soms. En nou ja, uiteindelijk heb je ook een soort van rode draad. Dus ik had dat businessplan en toen dacht ik, nou, dan moet ik nu een producent gaan zoeken. En ik was al in China geweest met school. Dus daar had ik al een aantal contacten opgedaan en was ik al met dit een idee een beetje in mijn achterhoofd naar een producent gegaan. En daar ben ik toen uiteindelijk de eerste 50 shirts mee gaan maken. En dat is dan de volgende stap in het ondernemen. Dat is het uiteindelijk gewoon doen, proberen en ja, toch een beetje geluk hebben en hopen dat het goed gaat.
Heb je daarna dan het businessplan aangepast naar wat je bedrijf dan nu is?
Ja. Daar heb ik uiteindelijk een beetje dingen op aangepast en gedaan. Maar dat businessplan was redelijk simpel wat ik geschreven heb. En dat is uiteindelijk, daarna heb ik daar ook niet zo heel veel meer mee gedaan. Dus dat was gewoon een beetje de start van de eerste schets van het bedrijf. En daarna, dan ben je bezig en dan ga je met, ik heb toevallig een hoop kennissen die ergens goed in zijn. En dan heb ik met iemand waar ik nu nog steeds een prognose mee maak. Daar maak je een prognose mee en dan maak je een toekomstbeeld van. En dan ga je aan de hand daarvan varen. En even later kreeg ik ook een investeerder erbij. En die kwam in 2019, als ik het goed heb. Ja, en daar moet je wel een serieus document aan laten zien. Je kan niet zeggen van, weet je wat, investeer in mij, want dit is zo'n leuk bedrijf. Nee. Dat is een document van 35 pagina's waar elk woord die erin staat goed over nagedacht is.
Ja.
En dat is misschien wel het eerste echte businessplan wat ik geschreven heb waar je, ja, dat is het echte werk, zeg maar. Maar als je dat gaat doen, dan duurt het zo lang voordat je begonnen bent. En dan is de kans dat je niet gaat beginnen heel groot.
Hey, en je noemt net al even investering. Dat is echt alweer dan een volgende stap. Hoe is dat voor jou gegaan?
Heel goed, want ik ben super blij met mijn investeerder. Hij is een hele leuke man met veel verstand van zaken en super match eigenlijk in dat opzicht. Ik denk alleen wel dat het traject richting investeren toe was iets waar ik wat minder van verstand van had en ook een beetje op gekeken heb hoe lang dat ging duren. Want ik was een eenmanszaak en om aandelen uit te geven moet je een BV zijn. En daar zijn gewoon veel juridische documenten die komen daarbij kijken. Je kan namelijk niet zomaar een investering aannemen. Daarvoor moet je eerst akkoord support krijgen van de Belastingdienst om je bedrijven in te brengen en die investering te doen. Ja, dat soort dingen, dat is veel administratieve rompslomp. En dat heeft me zomaar bijna 9 tot 10 maanden gekost om dat allemaal op orde te krijgen.
Mijn hemel. Nou, Vief, dat wordt gezellig voor je de komende maanden. Heb je ooit overwogen om bij een bank binnen te lopen? Of heb je dat wellicht gedaan?
Ja, ik heb het overwogen. En ik heb ook met verschillende banken en instanties gesproken.
Maar?
Eén, toch zijn die banken niet per se heel huiverig op bedrijven binnen de retail, dan wel textiel / fashion. Het is toch een branche waar ze liever niet in zitten, heb ik gemerkt. Ik denk al, ja, als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. En met die investeerder werkte dat zo makkelijk in de vorm van dat je makkelijker, sneller kan schakelen. En je hebt er ook nog een stukje advies erbij. Terwijl de bank die loopt eigenlijk alleen maar altijd te zeuren waar zijn geld blijft.
Ja.
Dus ik heb er naar gekeken, maar uiteindelijk kwam ik er redelijk snel achter dat ik niet met een bank wilde samenwerken.
Maar Vivienne die wil ook iets met textiel doen. Dus eigenlijk is dan toch de beste tip om als eerste een beetje in de investeerdershoek te kijken. Crowdfunding misschien?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat je eerder beter gewoon ergens een beetje gespaard geld kan gebruiken of een lening van je ouders.
Ja, ja.
De 5.000 tot 10.000 euro die je nodig denkt te hebben. En dan maar eens eerst even een paar jaartjes gewoon kijken of het lukt. Ik ben niet de ondernemer die van de daken afschreeuwt dat als je met een idee, als je een goed idee hebt, dat je dan naar 10 investeerders moet. Want 1, investeerders willen eerst wel eens even zien wat je allemaal aan het doen bent. En 2, als je zelf niet weet wat je aan het doen bent en wat de potentie is, kan het ook zo zijn dat je veel te veel procenten van je bedrijf wegkoopt, zonder dat je überhaupt weet wat de potentie is. Dus ik zou juist eerst heel beginnen en gewoon focussen op omzet en winst. En dan maar eens kijken wat een investeerder kan betekenen voor je.
Wat mag ik gewoon niet vergeten in dit hele spel als ik begin?
Dat je altijd vertrouwen moet hebben in jezelf. En het is ook niet erg als het niet lukt. Dat is ook wel weer speltip 3 van Holland Casino. Weet wanneer je moet stoppen. Want ik ken ook wel mensen die te lang in een cirkel zitten waar het toch niet gaat lukken. Maar dat is een slechte tip voor deze jonge, ambitieuze ondernemers. Ik zou zeggen, ja, het gewoon toch doen. En ook, you win some, you learn some. Dus als er wat tegen zit, dan is dat ook prima. Zolang je er maar van leert en weet dat de volgende keer je niet die fout gaat maken.
Nou, ik zeg, als jij nou even een tegeltje bestelt, dan koop ik de verf. Dan kunnen we dat op de tegeltje schrijven.
Deze podcast is gemaakt door mij, Vivienne Sluman, en is onderdeel van het platform My First Company. Wil jij nou ook beginnen met ondernemen en ben je op zoek naar informatie, motivatie of inspiratie? Ga dan naar www.myfirstcomp.nl. Je vindt hier allerlei tips, video's en ervaringen van ondernemers die hardcore bezig zijn met hun eigen bedrijf. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan. Of laat een reactie achter. Dat maakt hem beter vindbaar. In de volgende aflevering breien Jordi en ik een einde aan dit avontuur. Na talloze mooie gesprekken gehad te hebben met allerlei soorten experts en ondernemers, zetten we nog één keer de highlights voor je op een rijtje. Ik zet mijn eerste stappen en mijn plan wordt werkelijkheid. Benieuwd? Mis hem niet. De laatste aflevering van My First Company, de podcast.